Rob, had jij liever in een betere periode je eerste optreden gehad in de klokken?
Daar mag geen twijfel over bestaan. Ja, gisteren nog zitten lachen met welke karma ga Rob hebben over de eerste aflevering. Gaan we winnen op STVV? En ik begin mijn trainersontslag. Dus dat is binnenkomen met een knaller, zal ik zeggen.
Ja, inderdaad, over de reeds afgebroken reeks van Rob en nog heel wat meer, zoals Club Molde, het ontslag van Ronnie Deila, PAOK en STVV Club in de nieuwe aflevering van De Klokken.
Carrasco, daar is het! En daar is het! Oh, Mignolet! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken!
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3, 0-3!
Franke van der Elf, het is er niet aan het tellen!
Nee, hij heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Robin Nielsen.
Oh, wat een goal! Oh, wat een goal! Ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge!
Matthias, kwam het voor jou als een donderslag bij heldere hemel, het nieuws vanochtend dat Ronnie Deila ontslagen was?
Alles behalve. Het is een chroniek van een aangekondigd vertrek en het gaat al... Het is al van weken en maanden eigenlijk al een stuk een beetje in de coulissen bezig. Maar ik zag dit eigenlijk als een soort van opluchting. Maar anderzijds wijs ik zeker niet enkel en alleen naar Ronnie Deila als de hoofdschuldige. Ik zie zeker het bestuur die evenveel deel uitmaakt van de malaise. En eigenlijk, hoe ironisch het ook mag klinken, het verlies op STVV vond ik voor één keer niet 100% de fout van Deila. Ik vond het zelfs iets meer de fout van de spelers die bijzonder weinig ruggengraat hebben getoond. Mm-hmm. Maar dat het een verrassing was, allesbehalve. En ik denk dat dat brood nodig was, maar wat nu? Dat is de hamvraag.
Ja, Rob, wat nu? Hoe moeten we verder?
Ja, wat nu? Zoals Matthias al zegt, ja, Deila is een deel van het probleem. Het is inderdaad een beetje opluchting, maar... Ja, het zit zoveel dieper dan alleen dat. Je merkt ook die spelers op het veld bij een voorsprong direct achteruit kruipen. Oké, dat ligt ook deels aan de trainer, maar ja, die vechtersmentaliteit zit er niet meer in. Dus dat zit veel dieper. Dat echt club-DNA, dat is gewoon totaal afwezig. Dus ja, met de nieuwe sportieve cel dat er ook nog moet komen, allee, of toch nog één iemand, hoop ik dat we daarmee toch stappen zetten. Maar eigenlijk, ja, er is heel veel werk voor de boeg om... tot in die A-kern de vechtersmentaliteit er terug in te krijgen.
Voor we dieper ingaan op Deila en wat er allemaal misloopt in onze mooie club, ja, Rob de Wachter, stel jezelf misschien even voor. Je bent al een tijdje een onmisbare kracht op de achtergrond van de Klokkenpodcast, maar nu kom je eindelijk ook op de voorgrond als een nieuwe stem in onze podcast. Vertel over jezelf als clubfan en over jezelf als multimediaal talent.
Multimediaal talent. Mijn verhaal bij de Klokken is gestart in augustus. Dus eigenlijk ja, dit seizoen, nieuwe transfer. Tot nu toe wel een leuke samenwerking tegenover Deila bij Club. Ik doe inderdaad achter de schermen de video, de audio. Zelf als club van ja, eigenlijk al heel mijn leven. Mijn grootvader is van Kanten Brugge. Dus zo met de paplepel meegekregen. Wel opgegroeid in Bornem, maar ook daar zitten heel veel Club Brugge supporters mm-hmm. en ook Wolf supporters, dus leuke rivaliteit altijd gehad. Maar ja, altijd meegenomen, heel veel matchen proberen gaan kijken. Zeker alle Champions League matchen, Europese matchen, bekermatchen, altijd meegenomen. En nu ja, bij de Klokken. Heel fijne groep en heel leuk om... Club een beetje te mogen vertegenwoordigen in deze toch iets donkerdere tijden.
Voor de aanvulling, Karel. We hebben Rob een beetje gepusht om als guest en spreker te zijn. Want zijn analyses, pre-game, post-game, zijn altijd bonkerop. En ook gewoon de toekomende meningen zijn altijd bonkerop van Rob. Dus we hebben zo een beetje collectief gemikkerd tegen Rob van kom eens af, want wij zouden jou heel graag een keer jouw mening ook live willen horen. Dus bij deze een dikke welkom, Rob.
Voilà.
Dankjewel.
Kijk,
dankjewel.
Ze hebben langer bij jou moeten aandringen dan bij mij. Ik denk dat ik sneller overstap ben gegaan.
Dat klopt wel.
Maar ziet, ja, voor de echte toptransfers moet je iets meer moeite doen, hè. Ja, kijk, toptransfers, we gaan direct terug richting Club en richting Deila. In hoeverre is het nu eigenlijk... de schuld van Deila wat er Club overkomt, Matthias. Als je het zou opbreken, hoeveel procent van de schuld zou je aan Deila geven?
Dat is een moeilijke, maar ik zou het bijna een 50-50 geval noemen met het bestuur. Okay, ik zou het eigenlijk zo zetten. Ik zou zeggen 50% Deila, 40% bestuur en 10% spelers. Want uiteindelijk, de spelers vullen de taken van de coaches. Uiteindelijk, zij moeten het doen. Maar nee, ik vind het... op zich, ik heb ook met de vinger gewezen naar Deila, meer dan een keer. Maar uiteindelijk... Wij zijn tot de conclusie gekomen van, er kan geen enkele coach, ook al haal je morgen Diego Simeone of een andere topcoach, die kan gewoon niet functioneren in het huidige structuur van club. Er werd van de hak op de tak veranderd in alle mogelijke manieren. Nu werd er een soort van herverdeling na het no-go van John de Jong, van oké, we gaan uiteindelijk De Virgo een nieuwe titel geven en een promotie geven. Maarten de Dobbeleer, Guillaume Prudhomme gaat nu ook ietsje meer zijn zegje mogen doen. Maar uiteindelijk... Er zijn veranderingen waarbij dat elke club van zich de vraag stelt van ja, hoe gaat het nu verder met club? En Ronnie Deila, we weten allemaal, het is geen tactische wonder en dat zal hem nooit zijn. Maar zet morgen een puur tacticien à la Alfred Schreuder. Ik denk oprecht dat ook hij zal merken van oké, er is een voor-Schreuder-periode bij club en daarna. En zoals Deila zei in zijn interview, en ik vond dat heel mooi verwoord, met het vertrek van Vincent Manard vertrekt al het sportieve, of vertrok al het sportieve uit club. En we hebben allemaal de positieve elementen en de negatieve elementen opgesomd van Manard toen hij besloot om te vertrekken. Maar één ding staat vast. Ik hoop dat de drie hongerige leeuwen, namelijk Davy, Maarten en Bob, zich dit vertrek zal kunnen compenseren, want anders verwacht ik bijzonder magere jaren voor club de komende jaren.
Is het een open oproep aan het nieuw triumviraat?
Ja, ik denk vooral dat de keuze voor de nieuwe sportief directeur dat doorslaggevend gaat zijn. Als ze daar op een verkeerde profiel mikken, dan is het echt erg gesteld. Want opnieuw, de coach kan alleen maar goed functioneren als het top-down goed zit. En daarom ook, en ik ga opnieuw, Deila verdient zijn ontslag, absoluut 100%. Maar dat het oké was om te werken in zo'n structuur, dat is voor niemand leuk. En je zag het ook aan hem, hij had een houding van, ja, dit loopt helemaal mis, want dat was 100% de keuze van Vincent Manard. Hè. Bart Verhagen, zijn keuze was Karel Gerards. En Vincent was Deila, 2 miljoen betaald aan Standaard. Hij begint in juli, augustus, en plots na maand oktober, november, Vincent Manard vertrekt. Ja, dan denkt Deila ook van, voor mij is het einde verhaal. Dat wist hij meteen, denk ik.
Ja, Rob, is het nu een feit dat we iets te veel intern hebben opgevangen? Dat we, ja, er vertrekken heel veel mensen en we schuiven constant door. Maar inderdaad, ja, zoals Deila in zijn interview aangeeft met Vincent, is het laatste van, of is de grootste brok sportieve know-how vertrokken. Het is inderdaad wel waar. Momenteel zijn er in die sportieve leiding geen mensen met een voetbaltechnische achtergrond. Het zijn allemaal mensen die vanuit een andere tak doorgeschoven zijn en die wel ervaring hebben kunnen opdoen natuurlijk. Maar het is toch iets anders dan met je voeten in het gras gestaan te hebben. Ik denk dat wij ook alle drie niet zouden kunnen zeggen dat wij morgen sportief directeur kunnen zijn, omdat er zoveel te kennen is en dat het toch nog altijd een zeer aparte wereld is. Wat is jouw gevoel daarbij?
Ja, ik vind dat heel jammer dat er tot nu toe geen vers bloed is gehaald, ook op dat vlak. Ik denk dat dat wel heel behulpzaam kan zijn. Bijvoorbeeld toen dat het nieuws kwam dat het misschien... ik ben even zijn naam kwijt, John van PSV.
John de Jong,
ja. Ja, John de Jong. Daar was ik wel vrij enthousiast over. Oké, die had niet de super periode gehad bij PSV, maar ook zeker geen slechte periode. En dan denk je toch, nieuw bloed, nieuwe ideeën, een beetje een andere aanpak. Want ja, inderdaad, met Manard vertrekt letterlijk al het sportieve. De jongens die dat doorschuiven, die hebben nog niks bewezen. Dus ik hoop dat ze het fantastisch doen en dat ze ons het tegendeel bewijzen. Maar ja, het gevoel daarbij is toch niet het gevoel dat je had toen dat Bart en Manard de club overnamen en met Manard zijn ervaring.
Nu, moeten we wel ook zeggen, toen Bart en Vincent de club overnamen, was er ook heel veel scepties, hè?
Ja, dat is zeker waar. Dat klopt. Maar ja, achteraf, ja, zij hebben dan wel het bewijs geleverd. Ja. Dus ik hoop dat we dat binnen 10 jaar over de komende 3 mannen.
2-3 jaar aanmodderen. En eigenlijk is het maar gekomen op het moment dat Michel Prudhomme gekomen is. En dat die eigenlijk ook verregaande verantwoordelijkheid heeft gekregen over het sportieve.
Ja, dat is waar.
En misschien moeten we ook durven zeggen dat als Vincent geroemd wordt om zijn sportieve know-how, dat hij voor een groot stuk misschien wel schatplichtig is aan Michel Prudhomme daarvoor. Maar ja. Dus wat denk jij?
Ja, en daarom ben ik wel verkocht door het idee, Hein van Azenbroek als sportief directeur, niet als T1. En dan spreek ik puur over het feit van, we hebben nu nood aan iemand die Bart tegengas kan geven. En op dit moment, met alle respect, en ik ken de heren niet, maar misschien een beetje van reputatie of van horen zeggen, Davy en Maarten, dat zijn zeker en welsbekwame mensen, maar ik vrees dat zij in een meeting samen met Bart eerder ja-knikkers zijn dan echt mensen zijn van sorry Bart, nee, hier zit je fout, zo moet het. En
wat een wij alle drie ook zouden zijn.
Absoluut. Absoluut, want ja. Je wilt natuurlijk je job niet verliezen. Zo simpel is het.
En Bart is hard in meetings.
En Michel had een bepaalde aura, een bepaalde charisma, waar iedereen naar opkeek van oké, als Michel zegt dat het zo moet, en natuurlijk, ja, dat was ook het grote voordeel, Michel heeft er denk ik ook gezorgd voor een goed werkende trio, Bart, Vincent, Michel. En ik denk ook dat Bart en Vincent enorm ook goed met elkaar konden opsteken, dankzij ook Michel, en zij voelden alle drie van we worden hier succesvol door die trio.
Hij was meestal de doorslaggevende stem in discussies tussen die twee.
Ja. Zo'n beetje de match, of hoe zeg je dat? Een beetje de moderator, hè, tussen de twee sterke profielen.
Als ik het u nu hoor zeggen, dan denk ik van oké, het gaat over een voorzitter die aan de top staat, dus die begaan is, die een strategie uitstippelt van waar dan we met de club naartoe willen. Bijvoorbeeld, in de tijd vond ik dat heel mooi toen Bart zei, we willen toegroeien naar een elftal waar 4 jeugdspelers in de basis staan, 4 à 5. Voor mij is dat een heel duidelijke visie en is dat ook bewonderenswaardig. Hoort dat bij club? Dat past binnen wie dat wij zijn. Dus dat is een deel. Dat is die organisatie uitbouwen. Het feit dat we dat nieuwe stadion willen, dat is ook iets waar we naartoe willen. Ja. Die invloed proberen uit te oefenen om ons competitieformat te hervormen. Dus dat is iets voor de voorzitter. Dan heb je de CEO. Die moet eigenlijk dat uittekenen. En dan van daaruit eigenlijk ook meer een tactiek gaan, geen veldtactiek, maar een organisationele tactiek gaan uitstippelen. Dat gaan vertalen naar concrete middelen. Oké, waar moeten we budget in spenderen? Waar moeten er hervormingen komen? En daar heb ik het gevoel van, oké, dat kan met de mensen die nu aanwezig zijn, dat kunnen we perfect doen. Dan denk ik dat een Maarten, een Davy en een Bob goed voor geplaatst kunnen zijn. Maar die derde positie, dat sportieve, wat dat Michel Prudhomme deed, wat dat Vincent dan een stukje overgenomen heeft, dat gaat een echt sterk profiel zijn. En ik weet niet of dat hij noodzakelijk de goede keuze is, ook omdat hij voor mij, in de voetbalwereld, in Belgisch voetbal, is hij misschien wel stilaan een beetje verbrand door zijn Calimero-gedrag. Het past niet binnen... Als we dat verhaal gaan schrijven van wat is Club Brugge, dan past hij er eigenlijk niet meer in. Dat constant schieten op anderen, dat constant insinueren van er worden hier oneerlijke dingen naar mij toe gedaan, dat past niet binnen club. Maar voor mijn part mag dat de sportieve directeur van Brøndby zijn die komt. Hè.
Ja, ja.
Of van Wisla Krakow, hè. Dat maakt me niet uit.
We hebben het gezien van die mensen niet. We hebben het gezien met Fredberg. Ik bedoel, ik was ook heel vol sceptisch over Fredberg. Maar ja, ik moet het constateren uiteindelijk dat hij het fantastisch doet op zijn manier. Want natuurlijk, ik vind het ook een beetje licht ongezond hoeveel Denen er in alle mogelijke takken wordt versterkt op Anderlecht. Maar ja, die Fredberg heeft wel... Het is een beetje een coup de chance. Hè, want uiteindelijk, ze hebben alles op alles gezet vorige zomer. En het is goed uitgedraaid. Maar voor hetzelfde geld, als zij met het geld van Bart Verbrugge... Hadden zij slecht geïnvesteerd, zoals club de voorbije jaren, en dan zit je daar nog met een grotere put.
Maar ik zeg, binnen 2 jaar zit Anderlecht ook weer in een zware dip, denk ik. Hoor. Dus
ik denk het ook.
Maar kijk, wie dat ook wordt, het is een verhaal dat moet uitgetekend en gevolgd worden. En het moet iemand zijn die in die organisatiestructuur kan zeggen van nee, we gaan het zo doen. En we blijven daarbij. En die ook kan zeggen van die trainer gaat niet kunnen uitvoeren wat wij willen. En die eigenlijk ook, laat ons heel eerlijk zijn, ik kom een beetje gek, ik weet niet wat jij ervan vindt, Rob, maar ik kom gek van heel dat gegeven van het moet een trainer zijn die de competitie kent. Bullshit, hè. Het moet een trainer zijn die club, die de waarde van club kent. Dus ja...
Ja, nee, dat vind ik ook inderdaad. Kijk hoe dat Schreuder bijvoorbeeld bij Club binnen is gekomen. Een trainer die dat begaat... Allee, een trainer die dat... aangenomen wordt, die gaat zijn huiswerk maken.
Ja.
En een goede coach gaat altijd met een goede ploeg goed voetbal kunnen brengen. Of, indien het geval van Schreuder, dat was met momenten goede voetbal, maar ook gewoon professioneel voetbal. Een match kunnen afmaken, efficiënt zijn, durven de keer die bal wegtrappen als het nodig is, die krijgt die mentaliteit er wel in.
Mm-hmm.
Maar ja, inderdaad, dat gegeven van moet de competitie kennen, bijvoorbeeld aan Gerards, die naam wordt heel vaak in de media genoemd. Ja, die heeft een heel goed seizoen gekend bij Union, 100% waar. Nu bij Schalke loopt het moeilijk. Is ook wel een wespennest, die club natuurlijk. Maar dan nog, ja, daar hebben we geen zekerheid over. Dus omdat dat wordt inderdaad een beetje overschat.
Ik denk niet dat Karel Gerards de juiste oplossing is op clubs en probleem momenteel. Ik denk dat het toekoor voor een coach die nu binnenkomt bij club of binnen 3 maanden, maakt niet uit, dat het toekoor heel moeilijk gaat worden. Maar dit is gewoon een onbegonnen taak voor Karel Gerards. En ik gun het de man bijna niet om naar club te komen deze zomer, want dit wordt opnieuw een grandioze miscast. Niet van het bestuur, maar eerder van Karel Gerards zelf om terug te komen naar club. Dus ik denk niet dat hij de juiste man is voor deze positie. Ja. Frits Moor.
Ik volg daar inderdaad ook mee. Ik denk dat het beter zou zijn dat iemand is die niet belast is met de kennis en de achtergrond van wat dat club de laatste jaren gedaan heeft, maar die wel zo'n aura heeft om te zeggen van achter 2 dagen van jongens, kom ik hier allemaal samen, jullie hebben duidelijk niet de kennis die nodig is om club in de juiste richting te doen. Dus 1, sportief directeur met kennis en uitstraling en die van aanpakken weet. En 2, een trainer die ook durft zeggen van oké, kijk, die 2 samen, trainer en technisch directeur of sportief directeur, whatever you want to call it, moeten eigenlijk de toekomst van club gaan bepalen. En dat mag perfect nog altijd. Ik geloof dat Bart kan op een papiertje, geef hem een A4, laat hem opschrijven, waar gaat club naartoe? Geef Bob, Maarten en Davy een 2 dagen stuur ze op retreat en laat ze opschrijven wat is de filosofie van club. Geen probleem. Laat dan de scouting op punt stellen, als in gewoon puur organisatorisch. Geen probleem. Hetzelfde met het medische departement. Ze gaan dat allemaal kunnen. Juiste mensen op de juiste plaats en de juiste omgeving geven. Maar hoe dat we een kleedkamer moeten vormen, hoe dat we een tactiek, wat dat onze tactische waarden zijn, wat dat belangrijk is, want het is niet alleen een scouting die kan op welke manier vind je spelers, dus op welke manier doe je aan scouting, op welke manier maak je beslissing, hoe ga je van data scouting naar videoscouting, van videoscouting naar on-field scouting, naar persoonlijke gesprekken en naar uiteindelijk een deal. Het is ook, welke profielen zoeken we? Wat moet een doelman kunnen? Wat moet er rechtsachter kunnen? Wat moet er 6 kunnen? Dus ja, misschien een keer even over profielen, over spelers praten, want ik denk dat er een paar zaken zijn dat wij zien dat we missen, en dat gaat dan voornamelijk over leiderschap en mentaliteit. Maar we hebben ook, Deila zegt zelf ook, van hij vroeg in de winter een voetballende 6 en een centrale verdediger. Was dat terecht?
Dat lijkt me wel. Zeker, in mijn hoofd vooral echt die centrale verdediger. Je merkt echt in heel veel matchen dat we kunnen gewoon heel vaak geen clean sheet houden. En we trekken achteruit. Ja, als je achteruit trekt, moet je ook echt kunnen verdedigen. Dan heb je een leider nodig die zegt, jij doet nu dat en jij doet nu dat. Jij trapt daar die bal weg, jij tikkelt daar nu. Je moet dat kunnen. Die goal waar we daar met 4 man rond de speler van cirkelen, zo wat blijven meejoggen tot in de 16. Allee, dat is, als je daar iemand hebt dat nog maar naar je schreeuwt, dan trapt je die daar oftewel onderuit of de bal weg. Maar dan valt die goal niet. Die golen mogen niet vallen. En ja, zo'n figuur. Antwerp heeft daar Toby Alderweireld, Anderlecht heeft daar Jan Vertonghen. Dat zijn figuren waar je naar luistert, waar je naar opkijkt als jonge speler, als Pileers, als Ordóñez. Ja, die jongens hebben dat nodig. En ik ben er zeker van, zit zo iemand naast Ordóñez of Pileers, of een type Matte Smets, mooie wishful thinking, dan kan die gasten daar wel in vooruit gaan. En dan, positie 6. Ik geloof op zich wel in Nielsen. Onyedika die laat de laatste tijd veel te veel steken vallen. Die is heel nonchalant. Dus ik
misschien
weet niet, die zijn hoofd
ook die centrale verdediger die roept nodig.
Ja. Wat ligt?
Misschien heeft hij ook die vocale centrale verdediger nodig bij zijn rug.
Ja, wel, dat kan zeker. Ja, tuurlijk. Ja, die vertrouwt ook niet meer op zijn verdediging. Dus ik snap ook wel dat die fouten maakt. Ja. Die wil zelf alles wel wat oplossen. Maar daar heeft hij momenteel de capaciteiten niet voor.
De hele ploeg geniet van een type Denswil, Kosunu.
Zeker.
Ik bedoel, het zijn er nog veel. Ik mis er nog een paar. Maar
dat zijn niet noodzakelijk de praters. Hè. Dat zijn de stijlrijke verdedigers. Of Kosunu is dan een voorbeeld van een atletische verdediger. Maar inderdaad, Antwerpen heeft Alderweireld gehaald, zoals hij zegt, Rob. Anderlecht heeft Vertonghen gehaald. Wij hebben Boyata gehaald. En wat is Boyata de slechtste transfer in het volledige tijdperk, Vincent en Bart. Dus we gaan terug naar 2012, denk ik dan, 2013.
Puur, ik zou zeggen, prijs-wise is het zonder twijfel Yaremchuk, sowieso. Ja. Maar puur salarisgewijs, want ik denk dat hij net achter Hans en Simon zit, mm-hmm. dat is een drama. En het is ook het aantal jaren contract is veel te lang. En, maar ja, dus zoals we zeiden, ik denk een maand of twee...
Het is een domino-effect, toch, met Boyata? Je haalt hem. Dus je haalt op dat moment niet Vertonghen, maar Boyata. En elke transferperiode daarna zeg je van, ah, maar het was een beetje, hij was fysiek nog niet klaar, hij komt er wel. En elke keer laten we het na om iemand te halen, omdat er geen plekje vrij is in de verdediging. Dus we zeggen, we hebben Boyata, we hebben Mechelen, we hebben twee jonge talenten, we gaan daar niemand voorbij halen, want we zitten al met vier spelers voor twee posities.
Ja, maar dan maak je iets wijs, hè, Karel.
Dat is wel wat er gebeurd is, hè.
Ja. En dat is ook wat zich afspeelt op Basecamp, hè. Dus ze maken zich wijs. Mechelen, Boyata, ervaring, leiderschap. Waar halen ze dat? Dat weet ik nu ook niet. En Spileers en Ordóñez, speels met veel potentieel. Dat klopt wel. Maar ja, ik bedoel, je moet wel een leider hebben die ook kan shotten. En nogmaals, heel veel respect voor de carrière van Brandon Mechelen, maar hij is niet de type speler die de defensie op sleeptouw pakt en zegt van jongens, kom aan, we gaan het zo doen, een beetje zoals Vormer deed op middenveld, maar dat we een leiderschap en voetballend vermogen missen achteraan centraal en nummer 6, nummer 8. Ja, dat klopt 100%. Sowieso. Ja, en Dela, maar het toont opnieuw aan dat uiteindelijk Dela vaak heeft gelogen, want hij zei van in het begin, ik wil een kleine, smalle kern, ik wil spelen met alleen maar 17, 18 titularissen enzovoort. Dat klopt gewoon niet. Intern heeft hij wel degelijk gevraagd naar, ik wil zoveel versterkingen, et cetera. En die kwamen, die bleven maar uit. Waarom?
Ja, misschien wou je versterkingen, maar wou je ook spelers weg. Hè? Kan me wel voorstellen dat Dela aangedrongen heeft op het verkopen van bijvoorbeeld Boyata.
Ja, of uitlenen van Yaremchuk of andere spelers.
Ja. Goed, ik denk dat iedereen die mij een beetje kent wel weet dat ik een grote voorstander ben en een groot respect heb voor Brandon Mechelen. Ik beschouw hem als een vriend. En ik vind ook dat hij een van de spelers is die in daden het meest van al de Brugse waarden uitstraalt. Maar het inderdaad, het issue met Brandon is, en dat is misschien een van de grootste teleurstellingen dat we gehad hebben in de laatste jaren, dat hij heel timide is van karakter. En dat hij dat voorbeeldgedrag dat hij stelt op en naast het veld, dat hij dat niet in woorden overbrengt. En dat hij op het moment dat Vormer vertrokken is, was het ideaal geweest dat hij eigenlijk een rol opgenomen meer op de voorgrond en meer leider had kunnen worden. Maar je kunt hem ook niet kwalen omdat dat niet in hem zit, maar ja, het is niet gebeurd. En dan denk ik, Matjas, iemand die jij beter kent, Clinton Matta, hebben we het nagelaten om bij het vertrek van Ruud Vormer Clinton Matta kapitein te maken?
Goh, ja, misschien, maar of dat nu de problemen had opgelost, ik vrees er een beetje voor. Wat wel een probleem is, we hebben al die goede spelers nooit vervangen. Dat is het probleem. TJ, ja. Matta, op rechtsback, weg, hop. Wat doen we? Sabbe Odoi. Zoals daarnet, we zeiden net, Boyata, Mechelen, Spileers, Ordóñez, exact hetzelfde rechtsback. Er zijn twee rechtsbacks, dat is oké. En we hebben zelfs nog een derde optie, Maxime de Kuiper, die kan ook op rechtsback. Nee, zo moet je niet redeneren. Je moet redeneren van, we hebben een topper nodig en we hebben een backup nodig die hem een beetje de schijn aan het vuur legt. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus, maar Matta, inderdaad, we missen wel zijn leadership. Ik heb nog een paar acties gezien met Lyon en die wordt daar letterlijk op handen gedragen door de Lyon-fans. Die is zo geliefd. Oké, het verrast mij nu ook niet, want Matta kan zich nu ook op zijn native language is Frans natuurlijk, dus hij kan zich nog meer uitgeven in zijn eigen taal. Maar dat hij geliefd is door zijn kwaliteiten en zijn gedrag op en naast het veld, ja, het hoeft niet te verwonderen. En het is een absolute leider ook in de kleedkamer. Dus of hij nu een goede kapitein zou zijn, misschien wel. Dat had hij zeker kunnen zijn. Ik denk ook bijvoorbeeld dat een Vitesse de potentie heeft om een goede kapitein te worden.
Ja, maar er moet ruimte zijn, hè.
Ja.
Allee, dat is een ding. Rob, als we nu naar volgend seizoen gaan kijken, we hebben een leider nodig in de kleedkamer, dus die persoon moet gevonden worden. Maar op dit moment, Hans Van Aken draagt de aanvoerdersband, is een levende legende binnen Brugge. Ja, het gaat niet makkelijk worden om bijvoorbeeld te zeggen tegen Hans van, hey Hans, we gaan hier iemand nieuw binnenhalen. Dat is eigenlijk de nieuwe big chief in de kleedkamer. Hij geeft hij maar je band af. Kun je dat doen?
Goh, dat is moeilijk. Dat brengt mij in mijn hoofd een beetje terug naar Timmy Simons en Ruud Vormer. Timmy was die legende, die grote man. En Ruud, die was zo wat de opkomende. Iedereen zei toen altijd, dat wordt onze nieuwe kapitein. Hè. Ja. Iedereen accepteerde dat gewoon. Maar dat neemt voor mij in mijn hoofd niet weg dat er nu geen ruimte voor zou zijn als Hans dat toestaat. Ik ken Hans zeker niet persoonlijk. In interviews is Hans altijd ook wel best eerlijk. Maar in hem zie ik zo niet dat vaderfiguur, die leiderfiguur in de kleedkamer, dat zoiets jongens bij hem gaat pakken en zeggen van kom aan gast, hey, volgende keer er bonk op, kan geen kwaad nu. Wat hij wil bij Simons en bij Vormer, dat zie je daar wel harder bij. Ja.
Eigenlijk heeft hij hetzelfde probleem als Mechelen. Op een geheel andere manier.
Ja, ja.
Maar het zijn allebei... Het zijn geen leiders.
Dus, ja, Brendan is een voorbeeldfiguur in
de werkkracht.
En op het trainingsveld. Ja. En Hans is een voorbeeldfiguur op het veld.
Ja.
Blijf kalm, speel rond. Goed. Hou die bal bij. Ja. Geef beslissende acties. Allee, doe iets met de bal. Dat is wat Hans toont. Als je Hans ziet te zeggen van... Okay, hadden we 11 Hans van Akens, dan zou het puur op klasse wel elke keer goed komen. Maar ja, soms... niet iedereen heeft die klasse van Hans. Niemand heeft die klasse van Hans. Binnen deze groep toch niet. Dus dan moet je het op een andere manier kunnen doen. Hè. Laat ons een keer overgaan. Dus natuurlijk ook, we hebben het interview met Dijl al besproken, maar ook CEO Bob Madou heeft gesproken met de kranten vandaag om een beetje toelichting te geven. Hij gaf daar wat... Ja, hij ging niet dieper in op het individueel gesprek met Ronnie Deila, maar hij gaf wel wat redenen waarom. Hij zegt van, met deze kern mag je niet 20 punten achter Union staan in de competitie. Voetbaltechnisch was het niet goed genoeg. Het DNA was onherkenbaar. Er was te weinig basis om verder te gaan. Hij snapte het gemor bij de supporters. En hij zegt van, er was geen consistentie, niet qua spel. Iedereen moest zijn rol spelen, we moeten zulke beslissingen nemen en we moeten in de spiegel kijken, maar ook de trainer was onvoldoende en daarom hebben we die beslissing genomen. Kan je hem daarin volgen, Rob?
Ja, ik kan hem daar ergens zeker in volgen. Het club DNA, ik heb eigenlijk echt iets tegen het woord DNA. Het echte club was niet meer herkenbaar.
Wat moeten we dan zeggen, Rob?
Gewoon de kopper voorleggen, dat is het enigste dat club DNA beoogt, dus... No sweat, no glory, dat vind ik een veel betere uitspraak. Dat was totaal niet meer te zien. Allee, gisteren op Sint-Truiden, de eerste 25 tot 30 minuten, dacht ik echt, wauw. Ze zijn terug, ze gaan ervoor.
Ik heb een boomerang.
En die goal wordt gemaakt en dan denk je zelfs, ik heb het gezien tweeten zelfs.
Dit is het echte club,
en dan was het weer voorbij. en dan zie je het, naarmate dat die eerste helft aan het aflopen is van, stilletjes aan komt die kans voor STVV er toch weer door. En dan de tweede helft is het helemaal voorbij. Dus dat is niet Club Brugge. Club Brugge is, we hebben die goal, we gaan er nog één proberen bij maken. En als dat niet lukt, gaan we voor elke meter vechten, zodat ze zeker die goal niet kunnen tegenmaken. Ja. En dat mis ik zo hard. En daarin kan ik Bob Madou zeker volgen. Maar dat hij dan ook zegt van, er is geen consistentie. Dat klopt, maar ook voor Deila was er geen consistentie. Met wie gehaald door Manhart. Manhart verdween. Er kwamen altijd maar nieuwe mensen. Dus ook voor die man was er geen consistentie. Hij zegt dan inderdaad dat hij een kleine kern wou en toch wat andere spelers. Dat is ook heel raar. Maar hij kreeg ook wel niet het materiaal dat hem beloofd was, denk ik.
Ja.
Dus consistentie is er in geen enkele plaats binnen de club geweest. Dus ik snap Madou dat hij wijst naar Deila, maar ik snap even goed dat Deila zou wijzen naar Madou.
En dat heeft hij niet gedaan, hè? En dat vond ik
En dat is heel mooi.
Dat vind ik...
Het is misschien ook te vroeg om te wijzen naar Bob als sportief eindverantwoordelijke, toch?
Nee, maar het heeft mij verwonderd dat Deila zo gentleman is gebleven in zijn interview tegenover het Nieuwsblad. Want ik dacht echt dat hij ging borrelen. Een beetje, we herinneren ons allemaal die reactie van Deila net na Molde. Okay, ze waren net gewonnen tegen de almachtige Molde, FK. En hij begon dan echt wel uitlatingen te doen van... En Nusa en dit. En ik heb nooit kunnen rekenen op zoiets. Ik vond dat op zich... Eigenlijk was ik blij om eindelijk Deila zijn emoties te zien. Dat was al heel lang geleden. Mm-hmm. Aan de andere kant had ik wel het gevoel van... nu komt het eruit. Terwijl het kalf voor 99% verdronken is. Dus dat vond ik ook heel vreemd. En nu laat hij ook een beetje Nusa verweest achter met zijn Noorse coach is nu weg. En hij heeft ook aan de hele wereld kunnen zeggen, die jongen is niet fit. En dat is ook niet ideaal eigenlijk voor club. Dus dat is ook, dat was geen, ik vond,
Nee, maar ik heb dat eerder het seizoen ook wel gezegd. Het is wel, godverdomme, de verantwoordelijkheid van club om Nusa, die 18 is nu, of 19 al?
Net
19. We hebben die proberen verlappen aan Brentford. Het zijn er dingen uitgekomen. Ja. Zaken die wel al geweten waren. Dus we wisten wat de medische situatie van Nusa was. En het was niet dat hij al heel het seizoen aan het spelen was. Hij was hier en daar wat minuutjes aan het verzamelen. En dan 2 weken uit en weer een half matchje. Dus we wisten wat de situatie was. Het is de verantwoordelijkheid van club om de speler die op zijn 16 naar het buitenland haalt, ook fit en top af te leveren voor zijn volgende stap te zetten. Want we doen onszelf en die speler geen plezier van hem te verkopen en dan Wesley gewijs te zien dat hij eigenlijk medisch niet klaar is om topvoetbal te spelen. Dat is echt gewoon, dat krijg je ook een reputatie. We hebben al te veel spelers gehad die we verkocht hebben en die dan achteraf blijken eigenlijk onfit naar het buitenland te gaan.
En dan heb je clubs die wel toehappen, zoals club met Boyata, bijvoorbeeld.
Ja.
Spijnlijk
ook andere clubs bij ons, hè. Aston Villa.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Heeft zich ook 2 keer laten vangen, hè. Ja,
ja en Brighton meeskeerde ook, hè.
Ja, Nakama. Was Nakama niet fit? Of?
Die heeft die is in het seizoen, of in de 2 seizoenen nadat hij bij club vertrokken, heeft hij ook heel veel blessures gehad.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus zo, ja.
Maar ik vond het wel leuk om te lezen dat Dela. Het is trouwens een reactie, een beetje à chaud. Het is een heel emotionele reactie, want het is letterlijk de dag zelf. En hij heeft blijkbaar zelf gevraagd om een reactie te kunnen geven. Dus waarschijnlijk wreef Nisbet zich een beetje in de handen van welke krasse uitspraken zal Dela nu maken? Maar eigenlijk was het heel, ik kan niet zeggen oppervlakkig, maar heel neutraal uiteindelijk. Van kijk, voilà, dat heb ik goed gedaan, dat heb ik slecht gedaan. Ik vind wel dat hij zich soms iets te veel positieve woorden naar zichzelf toetrekt. Van ik heb zoveel spelers beter gemaakt op individueel vlak. Sorry, maar dat was... Daarom, die reactie naar Molde dacht ik van top, ik zie heel veel emoties. Misschien gaat dat iets teweeg brengen in de play-off 1, positief. Maar het negatieve is wel, ik vond hem overenthousiast over hetgeen dat hij heeft bijgebracht aan club, terwijl dat er harde feiten zijn. Uit een beker, 20 punten achter op Union en dramavoetbal. We waren doodziek op dat moment. En dan nog zegt hij van, en 37 miljoen voor Nusa, dat is dankzij mij. 37 miljoen voor Igor Thiago, dat is dankzij mij. Nee, dan, sorry, maar dat was er ferm over. En hij spreekt totaal niet over Skorras, want hij zegt Zinkernagel Nusa. Maar eigenlijk is de vraag eerder Zinkernagel Skorras. Dat was eerder de vergelijking die Ronnie Dela had moeten maken.
Ja,
en die
dat vind ik ook naliet. Stomme dat die vraag niet gesteld is. En wat met Skorras?
Ja.
Nu, heeft misschien wel tegen STVV, en we pakken het er een beetje erbij nu losjes ertussen, maar tegen STVV heeft hij misschien wel een klein beetje gelijk gekregen met het weinig minuten geven aan Skorras. We mogen hem niet afbranden ervoor, maar het is wel zijn man die volledig vrij staat op de linkerflank bij de 1-1. Hè? Rob?
Ja, dat is waar. Maar ook, ik heb dat al vaak gehad met Skorras. Hij speelt bijna niet, dus niet vaak. Ik heb het soms gehad bij Skorras. Ook de thuismatch tegen Union, die tegengoal valt nadat eerst Skorras een fout maakt. En uit die vrije trap veel verder komt dan uiteindelijk de tegengoal.
Ja.
Skorras krijgt zo weinig minuten. Voilà. Die wil zich zo hard bewijzen. Die geeft alles. Ja, dan gebeurt dit.
Ja.
In mijn ogen is dat al heel vaak gebeurd bij een speler die zich zo graag wil bewijzen. Ja, dan gaat je dat meemaken.
Als je vertrouwen voelt.
Want tegen Mulde is het Zinkernagel die uitschuift. In de heenmatch is het Zinkernagel die uitschuift. En daar de tegengoal krijgt. Ja, dat zijn ook... Dat overkomt iedereen. En bij Skorras, we leggen ons vergrootglas er nu op. En het was zeker zijn fout. Maar ja, als je geen kansen krijgt, dan maak je gewoon meer fouten. Je hebt geen matchritme, je hebt geen gevoel met de medespelers zelfs. Dus
ik
vind het streng voor hem.
Er wordt op club gezegd dat niemand binnen club ziet Zinkernagel als een flank, behalve Dela. En hetzelfde met Maxime de Kuyper. Niemand ziet hij als een rechtsback, behalve Dela.
Ja. Wie is die niemand?
Ja, ik...
Wie schiet er nog over?
Ja, maar de mensen intern op club snappen totaal niet waarom Zinckernagel wordt uitgespeeld op linkerflank. En ik denk die 28.000 trainers in Jan Breidel, die snappen het ook niet. En ik denk niet dat we zo een masterdiploma hebben in voetballerij of zoiets, maar je ziet het gewoon. Ik bedoel, het is geen flank en het is al zeker geen linkerflank. Dus, maar kijk, nu zijn we van dit probleem opgelost en ik denk niet dat we in de nabije toekomst nog veel van Zinckernagel gaan zien. En al zeker niet op linkerflank, denk ik. Want dat gaat niet meer het geval zijn, denk ik. Onder Nicky Haaien.
Ja. Nu, Bob Madou gelooft wel dat Club alle troeven in hand heeft om op korte termijn weer de dominante club van België te worden. Hij zegt van, er staat een jonge bestuursploeg klaar met veel goesting en energie. De spelers willen er ook nog iets van maken. Ik ben ervan overtuigd dat er op dat gebied geen issues zullen zijn. Het is nu onze taak om de supporters te geven waar ze recht op hebben. Rob, allee, als je dat gelezen hebt vanmiddag, geeft u dat vertrouwen of welk gevoel geeft u dat, die uitspraak?
Vertrouwen is momenteel vrij verzoek, maar ik wil ze echt die kans geven als ze dat juiste puzzelstukje kunnen maken met die ene sportieve directeur die dat dan die ploeg gaat vervolledigen. Maar daar gaat echt alles van afhangen. Zet je daar een type, de namen dat we hebben passeren, Proos en Dury, dan vrees ik daar persoonlijk voor. Die mannen hebben geen feeling meer met het moderne voetbal. Mm-hmm. Ik moet ook zeggen, Dury, alle respect voor zijn trainerscarrière, maar zo'n zot netwerk gaat die man ook niet hebben in mijn hoofd.
In Waregem.
In Waregem wel, ja, dat is zeker waar. In het zuiden van West-Vlaanderen zal hij zijn contacten hebben. Maar ja, nee, het staat en valt met die positie.
Ja.
En ja, veel profielen zullen er niet vrij zijn. Misschien moeten we wel eens gaan zoeken naar ex-trainers, maar zelfs dat, geen idee.
Ik denk, als we onze structuur op orde krijgen en we kunnen bewijzen dat we komaf maken met de fouten en ook de oorzaken van de fouten in het verleden, en dan moeten we ook naar Vincent Manhart wijzen, want als we spreken over transfers à la Boyata en Yaremchuk, volledig op konto van Vincent Manhart. Maar als we daarmee komaf kunnen maken en we kunnen dat bewijzen, dan is Club toch nog wel altijd een mooie bruid, of niet, Matjas?
Financieel staan we er ongelooflijk goed voor, maar dat is ook het enige momenteel dat ik zie. En ik bedoel, ja, ik blijf daar toch altijd bij, want ik denk opnieuw dat we een gigazomer tegemoet gaan. Ik denk trouwens ook dat we een ik vind altijd een mooi woord, paleisrevolutie gaan meemaken deze zomer, in alle geledingen, hè, want uiteindelijk sportief directeur, nieuwe coach, nieuwe T2 en een racem spelers in en out. Maar nu heeft Club letterlijk geen keuze, want ze hebben ons vaak laten zeggen van ik herinner mij nog Bart, we haalden sowieso een centrale verdediger met uitvoetballende kwaliteiten, niks van. Maar nu hebben zij geen keuze, want er gaan bijzonder veel spelers weggaan en dan moet Club gewoon inkopen. Dus er zal heel veel gebeuren. Maar ja, de voor mij is de nummer 1 prioriteit sportief directeur. Nicky Haaien als stoplap tot het einde van het seizoen. Helemaal oké mee. Ik ben heel nieuwsgierig naar jullie mening, jongens, maar ik vind het nog toch altijd een heel vreemde situatie dat Club geen backup plan heeft voor het vertrek van Deila. Want iedereen weet sinds november, december dat Deila op een bepaald moment op korte, middellange termijn ging weggaan. Dan moet je toch een schaduw trainer hebben, lijst, van Deila vertrekt, we gaan die misschien in februari, maart of april moeten vervangen voor de resterende 2 maanden, dan vind ik ook dat je op dat vlak een deftigere stoplap kan aankondigen dan Nicky Haaien. En ik denk dat Nicky het à la Rick de Mille oké kan doen, maar misschien een type Schreuder, en daarom hoeft het niet Schreuder te zijn, maar om even die 2 maanden te overbruggen op een positieve manier, dat had ik wel verwacht.
Een persoon van buiten de organisatie aanstellen voor een 2-tal maanden, dat lijkt mij ook wel niet echt de beste optie. Als hij dan geen verdere toekomst heeft, dat is dus een beetje dik advocaatgewijs, komen het nog even oplossen. Moest Michel Prudhomme dat willen komen doen, uit liefde, of moest Christophe Daum nog gezond zijn? Want zo iemand, die zijn er niet, die profielen, die willen dat niet. Ik denk, wat ze hadden kunnen doen, was een van de profielen van de trainers waar ze aan dachten een vrije trainer. Dus niet bijvoorbeeld Karel Geras die nog bij Schalke zit, maar iemand die beschikbaar is op dit moment. En ze kunnen die overtuigen en we zeggen van je komt het seizoen afdoen. Dat is een seizoen waarin dat we analyses maken, waarin dat we proberen om hopelijk die voetbalfilosofie, die nu toch wel klaar zou moeten zijn, want ja, waar staat dat in godsnaam op papier? Kom dat een beetje erin slijpen, dan doen we de voorbereiding samen. passen we de kern aan en zorgen we dat het eigenlijk binnen een paar maanden staat zoals dat we willen, dat we het nieuwe seizoen kunnen ingaan. En we beoordelen niet op seizoen 23-24, maar we starten pas eigenlijk te beoordelen vanaf 24-25. Ja, dan wel, maar ja, blijkbaar inderdaad, ja, is die persoon er niet. Ja, Rob, wat denk jij?
Ik denk dat ze met man en macht toch gevloekt hebben dat Rick de Mille naar Westerlo wilde gaan. Want dat had mij nu de ideale man geweest om terug die periode op te vangen. Hij heeft dat vorig jaar zeker niet slecht gedaan. Heeft u nu al de titel gekost zelfs. nog een steekje. Nee, ja, goh, hoe kijk ik ernaar? Zoals Matthias zegt, een type Schreuder zou inderdaad perfect geweest zijn voor nu. Inderdaad, niet per se Schreuder, maar gewoon dat type man. Iemand die nu die jongens even vastpakt en meepakt. Niet per se een heel nieuwe stijl voetbal erin implementeert, maar gewoon back to basics. Genieten van het spelletje, de koppel voorleggen en matchen doodmaken. Ja. Gaan we fantastisch spelen in play-off 1 onder Haaien? Geen idee. Ik hoop het, maar ik vrees er een beetje voor. Maar ja, we kunnen dat die man niet verwijten en het is ook nog niet naar de Haaien.
Ah ja, dus het is niet enkel op WhatsApp, het is ook in het echt.
ja, het is ook in het echt. Nee, ja, maar goh, ik had na Club STVV, vooral bij de tweede helft, dan ook weer zo dat gevoel, hey, Dela is naar de winkel geweest, heeft een in zijn winkelkarretje een portie wild à la angsthazen en konijnen die in koplampen staren meegebracht en terug op het veld laten lopen, gewoon klaar om af te schieten. Ja, ik wil een trainer dat die gasten ook met de rust voor de match, zelfs na de match, op trainingen, gewoon kan zeggen van jongens, kom aan, je verdient hier goed geld mee. Er zijn hier 28.000 mensen die dat iedere week naar u komen kijken. Ja. Speel de longen uit je lijf en laat het zien. En ik denk dat dat op zich, ik kan de job niet, daar ben ik zeker van, maar er zijn zeker mensen dat daar goed genoeg voor zijn om die gasten te motiveren. Gewoon al, ja, die kunnen shotten, hè, die kunnen fantastisch voetballen, die hebben zeker een trainer nodig om hun te leiden, maar aan zich kunnen die op hunzelf ook wel fantastisch spelen. Dus heel veel lijnen moeten daar niet meer uitgezet worden voor nu, de komende 2 maanden. Dat is gewoon niet mogelijk. Naar volgend seizoen toe, dat is een heel ander verhaal. Ik hoop dat ze enorm hun huiswerk doen en daar een goede persoon halen. Inderdaad, niet Gerard. Ik zou niet weten wie, maar...
We zouden Gerard verbranden. We zouden Gerard verbranden en, ja, en hij verdient dat.
Inderdaad.
Zoals we Hoefkes verbrand hebben.
Ja. Ja, want Hoefkes is een fantastische T2. Een fantastische beloftecoach. Mm-hmm. Een fantastische link tussen Next en Akern. Maar het is geen hoofdcoach van Club Brugge. Nooit.
Of nog niet.
Niet toekomst, volgens mij.
Nou,
ik zal hem nooit worden.
Maar je spreekt over die 28.000 in de tribune, speel voor hen. Zijn betere resultaten het enige wat nodig is om weer de fans en de ploeg dichter bij elkaar te brengen?
Nee, maar het helpt. Het werkt altijd. Als de resultaten goed zijn, is alles een beetje beter. Altijd. Wat missen we nog? Ik ga het woord DNA niet gebruiken, maar... Oké, het club DNA missen we enorm. Nee, het is gewoon...
Hoe uitzicht dat? Wat willen we concreet zien van de spelers, van het bestuur, om ons weer dichter bij die ploeg te voelen, om weer het gevoel te hebben dat we één geheel zijn?
Maar wij missen, dat is heel simpel, wij missen een rode draad in alles. Wij missen een sportief directeur die de tactische lijnen gaat uitzetten. De coach gaat die volgen. En wij zijn, want je sprak net over die 28.000 supporters, wij zijn een reactiepubliek geworden. En dat is gewoon zo. Als wij een vlijmscherpe tackle, zoals ik denk aan die wedstrijd thuis tegen Union, beker, heenmatch, halve finale. Na 5 minuten krijg je die hele bende mee. Waarom? Ja, bikkelhard en gevoelde van dit wordt een soort van Europees-achtige galaavond. En je voelt dat gewoon als supporter. En wij verwachten niet tiki-taka en champagnevoetbal, et cetera. Wij verwachten 11 spelers die gefocust hun kop ervoor leggen. En als Dela zegt naar Molde, jullie kennen er niks van, als jullie denken dat 11 spelers op het veld komen met het gevoel van ik heb er geen goesting in, jawel, ik denk dat wel. Ik denk wel dat er een paar spelers op dat veld denken van, het loopt hier wel los, het is helemaal oké, het is in orde. Een trainer moet, en William heeft dat veel beter verwoord dan ik, een paar weken terug, die moet de spelers, hoe zeg je dat, ja,
match klaar krijgen.
Match klaar krijgen met de juiste mindset. En dat missen we al 2 jaar lang. En ik hoop dat Nicky Hayne in die korte periode dat wel terug kan brengen. Een beetje dat positiviteit, zoals Rick de Mille het vorig jaar heel goed heeft gedaan, op zijn manier. Maar ze moeten ASAP knopen doorhakken. Die sportief directeur moet eerder gisteren dan morgen aangesteld worden.
Dat duurt veel te lang.
Ze zeiden van, ja, we gaan het doen. Hè, januari, februari, wanneer was het? Toen dat John de Jong zei, nee, rond kerstperiode, denk ik. En ze zeiden van, ja, op korte termijn gaan we echt wel iemand aanstellen. En kijk, we zijn nu bijna eind maart en er is nog altijd niemand. Ja. Dus,
we willen ook weten waarom dat allemaal is, hè? Toch?
Communicatie.
Dus heeft nu 2 interviews gegeven op korte tijd, maar ja, er zijn nog heel veel onbeantwoorde vragen, hè? Maar echt heel veel. Hè? Inderdaad, hoe komt het dat we nu altijd een sportief directeur hebben?
Je moet als journalist ook de juiste vragen stellen. En dat is vaak een banco, persconferentie, in diepte interviews. Ik mis nog altijd die touch. En daarvoor, en ik geef altijd gelijk aan mijn pa, dat zegt, maar hij zegt vaak... Club heeft altijd een andere clubwatcher elk jaar opnieuw. We hebben Junior Verbeke, Guillaume Mabe, David van den Broek. Nu hebben wij Pieter
Het is nu wel al een jaar of 4, 5 dat Junior en Thomas Taken de 2 watchers zijn die er altijd zijn. En ja, Junior Kalkoen is iemand die af en toe komt, maar wel clubwatcher is.
Ja, maar ik vind wel dat Junior eerder van op de achtergrond is. Maar bijvoorbeeld zo'n een Geriel bij Anderlecht. Nogmaals, ik ben niet speciaal fan nog van de club natuurlijk. Zeker niet van Geriel en zeker niet van de club. Maar hij weet alles over Anderlecht. En hij durft op persconferenties of in interviews een keer stevig door te vragen van hoe zit het, wat gebeurt er? En Anderlecht voelt zich ook geneigd om te zeggen van oké, we gaan jou de juiste versie geven van de feiten. En bij club is dat gewoon altijd iemand anders of gewoon mensen die de vraag niet durven stellen om hun job te bewaren. En dat vind ik heel spijtig eigenlijk. Want als fan krijg je jouw antwoorden niet waarop je verdient.
Het is in het algemeen ook een verandering in de pers geworden. Het is veel meer, en dat had Dijlen voor mij ook gelijken, het is veel meer in de wandel hangen. Ik heb gehoord dat, en dan zo in columns gaan neerzetten, in analyses gaan neerschrijven. Maar interviews, 1, worden er veel minder gegeven. Klopt. En 2, ze gaan veel minder diepgaand. En heel vaak is het ook, Bob geeft zijn interview, geeft het aan het laatste nieuws, geeft het aan het nieuwsblad, op alle 2 hetzelfde moment. Ja, die gaan niet doorvragen, die houden dat dan voor hun eigen columns, want... Dat is dan het differentiërende voor de krant. En dat is hetgene waarmee dat ze proberen verkopen en waarmee kliks proberen scoren. En daar zitten dan wel de pikante headlines in, maar die doen ze niet in de interviews. Dus ja.
Het is hetzelfde
bij de pers als bij club. Hè. Het doel, en dat is eentje dat Luc van Dingenen ook op Twitter tot treurnis toe herhaalt. De KPI's liggen niet meer op het brengen van de kwaliteit, maar op het verkopen. Club wil spelers verkopen, dat is het doel van dat is de bestaansreden van Club Brugge. Niet meer matchen winnen, maar op een podium staan en daar eigenlijk spelers tentoonstellen en die dan eigenlijk verkopen. Dat is eigenlijk het doel. Ja. En hetzelfde met de kranten, die willen niet meer noodzakelijk goede journalistiek brengen, dat is een bijzaak geworden. De hoofdzaak is kliks en kranten verkopen.
Maar Dela had het heel mooi verwoord. Hij zei, een Noorse journalist had mij de vragen vlak af gevraagd en ik had daarop een antwoord geboden. Vlaamse journalisten, en ik denk dat dat vertaalt zich iets minder in het zuiden van ons land, maar Vlaamse journalisten gaan eerder via een vraag stellen die in de wandelgangen hebben en die dan uiteindelijk in een column poneren. En dat is het grote verschil tussen... Want Waalse journalisten die durven wel een keer heel, heel los door te vragen. Op Standaard zie je dat heel vaak, Charleroi zie je dat ook heel vaak, maar in Vlaanderen is dat iets minder de mentaliteit om echt wel recht op de man de vraag te stellen. Ik vind dat soms spijtig.
Jammer. Ja. Oké. Het is moeilijk om segmenten in deze aflevering te steken, want uiteindelijk gaat het toch altijd gaan over waar gaat het nu naartoe met onze club en wat is er nu met Dijla. Maar we hebben ook wel een wedstrijd gewonnen vorige week. Rob, Club Molde, 3-0. 2 goals van Skof Olsen, een goal van Skoras. Ja. Kun je dat nu achteraf kunnen we zien dat het maar een kleine opflakkering was, maar is dat een opflakkering of moeten we gewoon dankbaar zijn dat Skof Olsen 2 keer zijn klasse liet zien?
Over grote stukken van heel die match waren we ook nog altijd gewoon slecht. Ja. Ik heb heel veel afval gezien, ook daar hebben we weer in mijn momenten heel hard teruggedeinst. Maar inderdaad, Skof had er nog eens hoesting in, want dat is ook wel een thema, vind ik, binnen de kleedkamer. Mm-hmm. Dat Skof nog eens zijn scheenlappen wilde aantrekken en nog eens wil voetballen. Over scheenlappen trouwens, heel grappig. Skoras, die zijn scheenlappen, ja, waren veel te klein. Dat waren zo van die flippels. daar konden niks mee doen. Maar oké, terzijde. De doelpunten waren mooi. Ik vond een lichtpuntje vetlessen. Ja. Met momenten, zeker als die hoger speelt, vind ik dat een fantastische voetballer. Ja. Maar ja, we komen helemaal terug bij dat centraal verdedigerpunt. Door hem zakt de 6 helemaal anders door en moet hij ook veel harder verdedigen. Dus dat hangt wel samen. Maar over het algemeen, we waren heel blij en terecht. En we droomden allemaal al meteen van die Europese finale. Zo zijn we als club van softies. Ja. Maar de match tegen STVV deed dan ook weer meteen... Ja, de
realiteit zakte
weer naar op de grond. Ja, ja, alles kwam weer binnen. Hè. En het was ook, als je de match van Mulder zou herbekijken, zie je meteen die punten terug. Daar ben ik zeker van.
Ja, ja.
Ook in de samenvatting zie je dat ook Mulder heeft een paar kansjes gehad. En dat is puur omdat wij ze die kans gewoon geven, eigenlijk. En zo is het al het hele seizoen. Dus er was geen beterschap. We hebben er gewoon nooit eens zin in gehad.
Bepaalde spelers, ja.
Maar bepaalde spelers, zeker.
Wat mogen we nu op hopen tegen PAOK in de kwartfinale?
Ja, wel, voor STVV zei ik, het is een 55-45 geval, en dan club 55, zou ik zeggen. Na STVV, ik denk misschien zelfs, Tommy Keer, denk ik, of misschien zelfs minder. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat club nog altijd zijn kostuum kan aantrekken op Europese avonden, en daarom ben ik al zo kwaad geweest de voorbije 2 jaar, omdat ze, als ze een keer echt goesting hebben, zoals die thuismatch tegen Union op Porto, die fantastische campagne onder Karl Hoefkens. Als ze dan hun smoking en hun kostuum even aantrekken, dan is het fenomenaal. En dan speel je dan 4 dagen later op KVK en speel je een snertmatch van je welste. Dus ik denk oprecht dat als het davert op Jan Breydel, die heenwedstrijd tegen PAOK, dan zit het erin. Maar ja, natuurlijk, de club van de voorbije weken maakt geen kans. En al zeker niet in Griekenland, want ik heb blijkbaar gelezen en gehoord dat PAOK Saloniki een ongelooflijke thuisreputatie heeft. Tur Dirks heeft de ploeg van PAOK Saloniki ook een beetje ontleed met welke speels dat we eventjes moeten opletten. Laat ons zeggen, een club...
Nummer 10.
Ja, die jonge nummer 10 die even bij Eupen heeft gevoetbald als huurspeler. Die 12 miljoen waard is volgens de transfermarkt, dus dat zal waarschijnlijk wel een goeie zijn. Maar ik denk... Kijk,
in Griekenland misschien ook over heel wat spelers van ons. Hè.
Ja, ja, want ja, uiteindelijk is 72 miljoen versus 125 miljoen marktwaarde. Ik denk een club op niveau maakt absoluut kans om Saloniki opzij te zetten. Een club van de recente 2-3 maanden, dus vanaf Kortrijk, de 3-3 thuis, maakt, denk ik, weinig kans.
Ze zijn ook leper dan ons, erop.
De Grieken, het is een
oudere ploeg met een paar, spelers die,
inderdaad,
die het klappen van de zweep kennen. Er zit daar leiderschap in die ploeg.
Ja, op de linkse flank heb je daar een Braziliaanse speler, Tyson.
Ja.
Die heeft Shakhtar Donetsk groot gemaakt bij Shakhtar Donetsk. Ja, daar is hij heel groot geworden. Heel mijn jeugd heb ik daarmee gespeeld op FIFA met die kerel. Dat is een fantastische linkerflank. Ja, die kerel, en dan zijn statistieken opgezocht nu. Ja, die heeft nog altijd 15 assists dit seizoen.
Die 37 jaar, hè?
En die 37 jaar is 1,70 meter groot en is niet te pakken. Dat is zo wat de wel speelbare versie van Homma. dat die kerel, ja, dat is fantastisch, hè. Op die leeftijd nog zoveel kunnen presteren. Dat is
de wel speelbare versie, dat vind ik echt mooi.
Ja, dat is iemand dat we enorm voor gaan moeten opletten. En dat is hun linkerkant, dus Sabah zal zijn noppen mogen aantrekken.
Ja.
Ja, inderdaad, ook stevig gespeeld.
En Baba, linksback van ex-Chelsea, denk ik ook.
Ja, Sivkovic, het zijn een paar wel spelers. Ja. Marcos Antonio is ook een ex-Shakhtar-speler.
Ja.
Meite van Bezout Waregem nog geweest.
Samatta op de bank.
Van Gent nog geweest.
Ja, klopt.
Er zit wel wat in, maar het is vooral een lepe ploeg. We zullen het zien, ja. Tevreden van de prijzen, Rob?
Nu vind ik ze zijn ongeveer hetzelfde. Maar voor een Europese kwartfinale vind ik dat die prijzen al veel degelijker zijn.
Voilà.
Tegen een achtste finale tegen een Noorse ploeg dat hier nooit zou meestrijden voor de titel bijvoorbeeld, ja, daarvoor vind ik het niet waard.
De eerste ronde van de Europese fase ook voor ons, dus dat speelt ook een beetje mee.
Ja, wel, inderdaad. Ja. Ja,
in ons hoofd, het is nog heel ver van een Europees exploot. Ja. Ja. Als we hier doorgaan, voilà, dan inderdaad. Is het een Europees exploot. Zelfs is maar de Conference League. Maar, maar dan kun je al eens zeggen van, oké, daar wil ik bij zijn. Op dit moment is zelf van, oké, het is een gewone wedstrijd. Voor mij is dit nog op een minder niveau dan wat dat we in 14-15 hebben gehad met Dnipro-Dnipropetrovsk.
Ja,
dat was een Europese Europa League kwartfinale. Ja, ik heb op de naam geoefend, gasten, maar...
Ja, dat is sterk. Sterk.
Dnipropetrovsk, zoiets.
Ja. In de tijd hebben we nog... noemt hij... Ruslandkenner. Jan Bekous. Ja, VRT Ruslandkenner hebben we laten toen in de tijd de naam inspreken om de supporters eigenlijk een beetje voor te bereiden op de tegenstander. Ja, was zeer leuk. Maar bon, dus ja, we spelen tegen PAOK. Het zal moeilijk worden op verplaatsing en ja, we gaan ons kostuum moeten aandoen.
En vrienden van mij zijn er geweest en ik heb me laten vertellen dat ze nog nooit in hun leven ergens schrik hebben gehad, behalve in dat stadion toen het daar aan het spoken was.
Het zijn een paar van die dingen, dus... Ja.
Ik vind het wel heel spijtig dat we eerst thuis spelen. Dat vind ik heel jammer. Maar aan de andere kant denk ik wel, want stel, je krijgt daar 3-0, 4-0 op je doos, want met het huidige club kan dat gewoon het geval zijn. Dan is het de terugmatch voor niks en dan verkoop je ook geen tickets misschien. Of last-minute tickets. Maar ik denk wel dat Jan Breydel good old kan spoken en daveren. Dat denk ik oprecht. Want ik denk wel dat we nu een beetje het gevoel gaan hebben van oké, de competitie, ik kan niet zeggen dat is een maat voor niks, want wij spelen nog altijd voor Europees voetbal natuurlijk. Maar ik denk wel dat ook de supporters hun kostuum gaan aandoen op dat moment van oké, nu is het aan ons om ook het verschil te maken.
Ja. Goed, ik denk dat we ook, ja, we hebben STVV Club toch ook wel al een deel besproken. Ik denk als we daar één iets mooi willen uithalen, dan is het wel de zaalvoetbalgoal van Jutkla. Matjas, ik denk dat jij er wel van kan genieten van zo'n doelpunt.
Het doet mij heel erg denken aan die goal op Charleroi vorig seizoen, waar hij zo ook 2-3 spelers dribbelt, kapt en dan uiteindelijk met zijn linker een schuiver plaatst verste paal. Deze was eigenlijk nog mooier, want dat zegt hij puntert die bal zoals Abdou Diaby in die titelmatch, de 4-0 tegen André. Dat was ook een punter. Ik heb niet te veel proberen daarover te spreken, want anders krijgen we nog heimwee en nostalgie. Maar ja, zeer mooi doelpunt. En zoals Rob heel duidelijk aangaf, die eerste 30 minuten, ik was gewoon aan het genieten. Ik was aan het kijken naar mijn broers, mijn vader, gewoon van... Wow, heeft de speech van Deila, die persconferentie na Mulde, heeft dat iets teweeg gebracht bij die spelers, zo blijkt. Maar dat heeft letterlijk 30 minuten geduurd. En die goal was enig mooi, maar opnieuw puren wij niet genoeg uit die 3-4 grote kansen, ervoor en daarna eigenlijk. Wat spijtig is.
Is inderdaad zo. Ik denk dat het dan tijd is om gewoon over te gaan naar de hoe is het nog met? Ik dacht erop dat jij die gedaan had.
Ja.
Oké, ik denk dat we klaar zijn. Het is, we hebben geen volgende tegenstander, tot binnen twee weken. Ik denk dat het kalender al bekendgemaakt is, Cirkel, hè.
Ja. Cirkel away.
Wat, dat is vandaag bekendgemaakt.
Wat ook niet ideaal is, vind ik, hè, want Cirkel zit in de flow, die hebben net play-off 1 behaald, en je speelt dan meteen op... Want stel dat je Cirkel away speelt, speeldag 7 of 8, en die hebben niets meer voor het spelen. Natuurlijk, die blijft een derby, dus die gaan waarschijnlijk wel willen winnen. Maar nu zitten die echt in een soort vibe van 4-0 gewonnen tegen RWDM. En die denken, oké, we krijgen meteen een klapper thuis tegen Club E, speeldag 1. Ik vind dat niet ideaal.
Was er wel een ideale tegenstander geweest? Had je liever Union of Anderlecht gehad? Of Antwerp? Of Genk?
Ja, ik had het liefst Genk gehad, persoonlijk.
Ja, misschien thuis Genk. Genk is misschien... Of thuis Anderlecht. Thuis Anderlecht had ik gewild op speeldag 1. Ja.
Hoe is het nog met...
Ja, sorry, we wijken af.
De moeilijkste van het seizoen.
Ik heb een speler gekozen die dit jaar op een moment mij is opgevallen. Dat ik niet had verwacht. Het is een 31-jarige Deen momenteel. Hij heeft voor club heel weinig gespeeld, maar heeft zeker namen gemaakt. Niet per se positief. Om wat tips te geven, De grootste tip die ik kan geven is dat hij bij zijn eerste match een truitje aan had met een letter, een schrijffout erin.
Ah. Ja, ja.
Hij was een wintertransfer voor club in het seizoen 17-18. En zijn eerste match stond er een schrijffout op zijn rug.
Oh, een blanking.
Oeh, amai, wow. Wacht, oké. Okay. Ivan Leko, 17-18. Een Deen?
Een Deen?
Hij heeft vooral furoren gemaakt bij Standaar en Lokeren.
Ah, Scholz. Alexander Scholz.
Yes, Alexander Scholz, inderdaad.
Man, eigenlijk veel te veel tips nodig gehad om dat... dat
te ja, die schrijffout blijft iconisch met die T ertussen. Dat
is hij altijd maar 31?
Die is 31 en dit jaar, dus die speelt momenteel bij de Urawa Reds. Die staat er vast in de basis, speelt daar dus alle matchen. In Japan, in de J-League. Vorig jaar zijn ze daar vierde geëindigd. Hij heeft daar intussen wel de beker gewonnen. Die hebben ook al eens de AFC Champions League gewonnen, dus de Aziatische versie ervan. Daardoor dus dit seizoen, want dat was vorig jaar dit seizoen, mogen meedoen aan het WK voor clubs. En een match mogen spelen tegen Manchester City. Die hebben ze met 2-0 verloren, denk ik. Dat valt zeker mee. Ze hebben ook gewonnen tegen Leon, een Mexicaanse ploeg. En ze hebben de kleine finale verloren van El Ali, maar de Egyptische versie, niet de Emiraten-versie. En daarin heeft hij zelfs gescoord, maar ze hebben wel verloren, dus ze zijn vierdes geworden. Yes.
Oké. Okay. Ja, kijk, heel simpel, hè. Alexander Scholz kan de twee posities aan centraal achterin. Kent de competitie, kent Club Brugge, mentaliteit. Voilà, de oplossing voor ons probleem.
Ik wil je nooit meer horen zeggen van kent de competitie, want anders word ik echt boos, denk ik.
Maar het is een Deen, bedumpt hem wel bij
Anderlecht. Trigger warning.
Ja, Fredberg, we sturen zijn cv naar Fredberg.
Ja. Inderdaad. Hij heeft wel 3 maal de Belgische beker gewonnen en 1 titel gepakt. Dus dat is wel...
Moet je kunnen.
Heel sterk voor Alexander Scholt. Ja, toch wel. Toch wel.
Ik vond hem wel altijd een coole persoonlijkheid. Was weer geen flashy car. Las boeken.
Burgers.
Ging graag op reis.
Ja, dat wel.
Ja, Burgers, maar met het verschil dat Burgers een eikel is op een voetbalveld. Ja. En Scholz dat totaal niet was.
Hij had wel, zijn periode bij club was wel niet super succesvol. Ik herinner mij, bij Loker was hij echt heel goed op een bepaald moment. Ja. Dat ik ook zelf dacht van, mijn club kan zo enig gebruiken. Bon, we zaten toen echt wel in... heel diep op dat moment natuurlijk. Dus dan denk je al vaker bij een matig tot goede voetballer. Ben dan natuurlijk van, hey, kom eens af. Bij Standaar was hij oké, denk ik. Maar bij club, toen hij vertrok naar Mistiland, denk ik, na club, geloof ik.
Klopt.
En ik herinner mijn reactie was, oké, goed. Hij is vertrokken.
Hij heeft voor Mistiland wel nog, dat heb ik dan ook opgeschreven uiteraard, nog gescoord tegen Liverpool en Atalanta in de Champions League in het jaar 2020.
Juist.
Dus hij heeft wel tegen grote clubs gescoord. Een
coole carrière.
ja, hij heeft een coole carrière achter.
Dat was in die ploeg met Pione Sisto, denk ik. Hè. Die hadden echt zo'n coole ploeg eigenlijk, Micheland, op dat moment. Ja.
Mm-hmm. Inderdaad. Die heeft ook nog Onyedika meegemaakt bij Micheland.
Ja, en Frank Onyeka. Ja, die hadden echt een coole ploeg.
Inderdaad. Inderdaad. En nice. Onwachu heeft hij er ook niet
gezien? Ja, ook. Die hebben waarschijnlijk wel samengespeeld ook.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Haal misschien de sportief directeur van Mitchell dan?
Waarom niet, hè?
Voilà. Bon, we hebben geen wedstrijd om naar vooruit te kijken. We zitten ook mooi rond het uur. Dus matches erop. Ik wil je gewoon vragen. Wat zijn de 3 dingen die jullie nog het meest hopen om dit seizoen eigenlijk te zien van club? Matjas.
Een nieuw sportief directeur. Dat zet ik echt op nummer 1. Dat is voor mij, dat moet eigenlijk de topprioriteit zijn van Bart en Co. Op 2, doorstoten en naar de halve finale gaan. Dat zou ik echt gewoon vet vinden in zo'n mager jaar. En 3, niet gewoon een zoveelste scherprechter zijn zoals vorig jaar in play-off 1. Dat zou voor mij de top 3 zijn. Als ik toch een 4e even kan ertussen lappen, dan zeg ik opnieuw een voetbal DNA terugzien bij club. En gebruik het woord DNA.
Dat zijn eigenlijk zo wat de 3 belangrijkste, inderdaad. Dus ik ga gewoon zeggen, plezier, grinta en doelpunten. Dat is al wat ik nodig heb.
Ik weet dat jij ook die woord haat, Karel, want je hebt ooit gezegd als gast bij ons Ik haat het woord, ja. Grinta.
Grinta vind ik inderdaad...
Grinta.
Hier achteraf gewoon iedereen zijn nagels begint af bij.
Ja. Kent de competitie.
Oh. Ja. We spelen nog 10 finales.
Kijk, we hebben tenminste een titel: Grinta, DNA en kent de competitie. De eisen voor het nieuwe club.
Wacht, nog eentje, Karel. Mathematisch kan het nog.
Nee.
Dat is de mooiste. Nee, dat is de mooiste. Nee. En hopelijk Europees geen penalties, want dat is een loterij.
En we spelen nog 10 finales.
Ja, 10 finales.
En jij, Karel, jouw top 3?
Voor mij, mijn top 3 zou zijn... Een openlijk gecommuniceerde strategie van, oké, waar gaan we nu naartoe met club? Daaraan gekoppeld een sportief directeur met gewicht. En dan bedoel ik niet Hein van Haasbroek, de figuurlijk gewicht wil ik. en voor 1 juni het aankondigen van een transfer als een speler waarvan we het gevoel hebben van, oké, die lost nu keer echt wel een hiaat in deze ploeg op.
Ja.
Oké.
Ja. Dat is een mooie.
Voilà, kan ik mij vinden.
Dan dus dank hopelijk, ik jullie...
Hopelijk doet Club er een beetje een mix van onze top drie's. En dan maar, kan het misschien
wel... Als we gaan kijken van wat dat we willen, ik denk dat er wel... om het goed te maken, gaan er wel meer dan 3 dingen nodig zijn. Ik denk dat we eerder dichter bij de 9 of bij de... het mag een 70-punten-plan zijn om Club te fixen.
Denk
wat dat jammer is, ja. We hebben het zo ver laten komen, dus moeten we nu ook terug oplossen.
Te fixen, hè? Ja, inderdaad.
Klopt.
Goed. Rob, fantastisch. Fantastische eerste aflevering. Dank je wel. Matjas, zoals altijd eerlijk en scherp. dus laat ons nu hopen dat we de komende weken ook nog wat kunnen genieten van Club Brugge. En in de tussentijd proberen we eventjes rust te nemen en het voetbal eventjes te laten liggen. Of toch het clubvoetbal. Dank je wel om erbij te zijn. Dank je wel ook aan de luisteraars om te luisteren. En tot de volgende keer.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Mignola! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3! Scott Olsen,
Franke van der Elst.